Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, broeders en zusters thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. Het thema van deze dienst is pastorale bijstand op weg naar Emmaus. Mededelingen namens de kerkenraad. In deze dienst zal aandacht worden geschonken aan de start van het jeugdpastorale werk in onze gemeente. We zijn dankbaar dat 18 gemeenteleden zich willen inzetten voor dit werk. Het jeugdpastorale team heeft hier vooraan in de kerk plaatsgenomen. Ik noem u de namen. Hans en Willy Aalderink, Manel Bakker, Sonja van Beek, Artjan van der Blonk, Gerard Mark Borsma, Marion Bouw, Joost van der Brink, Chantel de Bruin, Emmy Eliot, Richard van Engelenhoven, Annemarie Hootsen, Jacqueline Mak, Evert van Manen, Rob Mook, Rianne Oost-Indi, Nico van Roekel en Arjan Rustenhoven. Na de dienst is er een informele ontmoeting met het jeugdpastoraal team. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen en u te laten informeren over de wijze waarop het jeugdpastoraat in onze gemeente vorm zal gaan krijgen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Volgende week zondag zal de deurcollecte niet voor het bouwfonds zijn, maar zal er een noodhulpcollecte gehouden worden. In Oost-Afrika, in met name Ethiopië, hebben grote zwermen sprinkhanen de volledige oogst van veel boeren vernietigd. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties noemde het een plaag van bijbelse proporties. De voedselzekerheid van veel gezinnen staat op het spel en stichting ZOA is met het geven van hulp gestart. Als diaconie willen we de stichting ondersteunen en deze nood ook vanmorgen als gebedspunt aandragen. Dan nog een mededeling die per abuis niet op de zondagsbrief is terechtgekomen. Aanstaande dinsdagavond komt mannenvereniging Maranatha gewoon samen. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. Deze collecte is bestemd voor de algemene middelen. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, met name de varenden. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu de versen 3 en 4 van Psalm 100 zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 139. Daarvan het eerste, het tweede en het vijfde vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mij daden. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1, 2 en 5. Wij luisteren naar de wet van de Heere God die Hij ons geopenbaard heeft, opdat we onze zonde kennen, de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En we willen in aansluiting daarop zingen, in antwoord daarop ook, met de berijming van de 10 geboden, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Zullen we eerst met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons verstand met de Heilige Geest. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige, verheven majesteit. Die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons nabij kwam. En die met de geest wilt werken. Hier zijn we bijeengekomen, Heere God. Op deze plek waar u ons een plek geeft. En de deuren van deze kerk open mogen staan. Om samen te komen rondom uw woord. Wij willen u danken en u ook de eer en de heerlijkheid brengen voor de genade die u ons bewijst dat we in alle rust en vrede vanmorgen hier mogen samenkomen. In een dienst, Heere, waarin we ook in het bijzonder aandacht mogen geven aan de start van het jeugdpastoraal werk in onze gemeente. Een bijzondere dienst. We danken u, Heere, dat we ook met het oog daarop straks uw woord mogen gaan lezen. En dat u dat woord ook aan ons geeft als een richtsnoer, als bron en norm voor ons leven. Heere, wij bidden u of u met uw Heilige Geest ook aanwezig wil zijn bij de opening daarvan. Laat ook ons hart mogen openen, open gaan voor wat u vanmorgen tot de gemeente te zeggen hebt. En spreek door woord en geest tot ons, Heere. Ja, wilt u ook door alle weerstand en alle barrières heen breken die er van onze kant altijd weer zijn. En Heere, u weet wat dat is. Heere, wanneer we zojuist de geboden hebben gehoord, dan past het ons om die zucht uit te zingen. Och, och, of wij uw geboden volbrachten. Genade, hoogste majesteit. Heere, zo komen we ook voor uw aangezicht, uw heilig aangezicht. En wij bidden u, wilt u ons op de knieën brengen voor u, Heer Jezus Christus. Dat woorden die we dan zingen niet maar woorden zijn die we zingen, maar dat het ook de beweging van ons hart mag worden. Om u te voeten vallen en van uw genade te smeken. Heere, geef ons die. Want als het gaat over uw woord en als het gaat over uw geboden, dan is er van onze kant zoveel weerstand. Dan is er van onze kant een hart dat ten diepste niet naar u uitgaat en niet naar u vraagt. Maar Heere, verander het. Doe ons opnieuw geboren worden als we nog leven in ons oude bestaan, ons zondaars bestaan. En wilt u ons ook telkens opnieuw, Heere, bekering schenken. Dat we daartoe gebracht worden, dat we daartoe worden aangespoord door uw geest. En dat we ook telkens opnieuw, Heere, met belijdenis van schuld de weg mogen zoeken achter u aan, Heer Jezus Christus. En onze ogen gericht mogen houden op u, die het kruis droeg, die de smart heeft verdragen, die stierf in onze plaats en die ook opstond uit het graf. Opdat we nieuw leven zouden ontvangen. Heere, vanmorgen mogen we dat ook horen vanuit uw woord. En wilt u dan uw geest gepaard laten gaan bij de opening van de schrift en ook bij de verkondiging van uw woord. Geeft u ook woorden aan uw dienaar om uit te spreken. En laat zo deze dienst tot eer mogen zijn van u. Heere, wij willen u bidden voor alle die een taak hebben vanmorgen. Wij willen bidden voor de organist, voor de koster. Wij willen bidden voor hen die passen op de kleine kinderen. Voor hen die straks op de parel uw woord mogen vertellen aan de kinderen van de gemeente. Heren, wij bidden u ook voor de kinderen in de oppas en de kinderen die straks naar de parel gaan. Wilt u hen ook uw zegen schenken vanmorgen? Wij willen u vragen, Heren, of u wil zijn met degene die thuis de dienst meebeleven. Wilt u ook daar uw zegen bereiden? En wilt u geven, Heren, dat ook zij, deel van de gemeente, wat soms uit het oog kan raken, maar dat het niet uit ons hart zal zijn en we ons aan elkaar verbonden mogen weten. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn bij de zieken. U weet, Heren, wanneer we te maken hebben met langdurige ziekte, chronische ziekte. Als we te maken hebben met klachten van psychische aard. Heere, wees u onze hulp. Wees u onze toevlucht ook in die omstandigheden. Wij willen u bidden, Heere, voor alle die ook blijdschap en dankbaarheid kennen. Vanwege datgene wat we in de afgelopen week ook wellicht hebben meegemaakt en hebben mogen vieren. Heere, laat die dankbaarheid ook in ons hart mogen zijn naar u toe. En dat we dat als een offer aan u brengen. Heere, wij willen u bidden of u zo een gezegende dienst wil geven aan ons allen. Wilt u ook in het bijzonder zijn met de jeugdpastoraal werkers die hiervoor in de kerk zitten. Heere, geef dat zij ook bemoedigd mogen worden en aangespoord om het werk waartoe u hen ook een taak geeft in de gemeente en waaraan ze zich hebben mogen geven om dat werk ook ter hand te kunnen nemen. Heere, we willen u bidden of u hen ook uw zegen wil bereiden in het bijzonder van morgen. Hoor zo naar onze gebeden en aanvaard onze dank in de naam van Christus, in de vergeving van al onze zonden door het bloed van uw Zoon alleen. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen wat meegebracht. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik heb de kosten gevraagd om het maar even op de beamer te zetten. Ik dacht, dat kan misschien wel voor vandaag. Zien jullie wat hier staat? Hier staat een woord. Je denkt misschien van, nou ja, ik zie dat niet. Ik zie alleen maar rare zwarte blokjes. Wat zijn dat eigenlijk? Daar gaat je ogen gaan daar eigenlijk meteen naartoe, hè? Naar dat zwarte. En dan denk je van, ja, wat is dat? Is dat van een kunstwerk of zo? Hoort dat misschien in een modern museum? Of is het van een spelletje waarbij je moet puzzelen of zoiets? Nou nee, daar heeft het allemaal niks mee te maken. Als je naar het zwarte kijkt, jongens en meisjes, dan gaat het mis. Dan zie je het niet. Maar probeer eens te kijken naar het witte. Tussen het zwart. Zie je dan wat er staat? Dan staat er een naam. Dan staat daar de naam van de Heer Jezus. Jezus staat er. Zien jullie het? Ik liet het ooit zien aan iemand. En zelfs toen die na afloop er nog eens heel goed naar had gekeken, toen zag hij het nog steeds niet. Het is soms best een beetje moeilijk om dat te zien. Juist omdat je ogen zo getrokken kunnen worden naar dat zwarte, dat donkere. Nou, waarom laat ik dit jullie nou vanmorgen zien? Wij gaan lezen in de Bijbel over twee reizigers. En bij hen is het nou ook zo. Ze hebben meegemaakt dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis. En hun ogen die zijn als het ware helemaal gevangen genomen door dat donker van alles wat ze hebben meegemaakt. Dat hun heiland, de Heer Jezus, van wie ze zoveel verwachting hadden, dat hij nou zomaar gestorven is aan het kruis en dat hij begraven werd in een graf. En ze denken, nou is het allemaal voorbij. Maar dan moeten die twee reizigers gaan zien, en ze gaan het ook zien, omdat de Heer Jezus naar hen toe komt, dat gaan we zo lezen. Nou moeten die twee reizigers gaan kijken niet naar het zwart, maar naar het wit. Want de Heer Jezus is opgestaan. Hij leeft. Nou, daar gaan we over lezen. In Lucas 24, we lezen vanaf vers 13 tot en met vers 35, Lucas 24, vers 13 tot en met 35 is onze schriftlezing voor vanmorgen. En we zingen in aansluiting daarop en in antwoord daarop uit Psalm 66, het vierde en het achtste vers. Lucas 24, vanaf vers 13, de geschiedenis over de Emmausgangers. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. Dat is zo'n 11,5 kilometer. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze het lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen: O onverstandige en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 30, daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 30, vers 1 en 3 is ons antwoord op de verkondiging. En we luisteren naar de geschiedenis die we hebben gelezen, Lucas 24. Het is een zeer rijke geschiedenis. Niet alles zal vanmorgen aan de orde kunnen komen. Als uitgangspunt heb ik gekozen het 15e vers. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. En het thema voor de preek is pastorale bijstand op de weg naar Emmaüs. We letten op een viertal gedachten. Allereerst op wanhoop. Ten tweede pastoraat. Ten derde brandende harten. En ten vierde verbondenheid. Dus wanhoop, pastoraat, brandende harten, verbondenheid. Onder het thema pastorale bijstand op de weg naar Emmaüs. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, vanmorgen verplaatsen we ons dus naar die weg van zo'n, zeg maar, 11, 12 kilometer lang tussen Jeruzalem en Emmaüs. En we ontmoeten daar twee reizigers. Ze hebben Jeruzalem de rug toegekeerd en zijn nu onderweg naar huis, naar dat gehuchtje Emmaüs, waarvan we de precieze ligging niet weten. Wie zijn het die daar lopen? Van één kennen we de naam, Cleopas. De ander blijft voor ons onbekend. Er is een kerkvader, Eusebius, die weet te vertellen dat het zou zijn gegaan om een zekere Simon, de zoon van Cleopas, die later in de kerk in Jeruzalem, in Handelingen ook, een belangrijke rol zou gaan spelen. Hoogst onzeker of dat klopt. Maar in dat geval zou het dus gaan om een vader en zijn zoon. En gemeente, als we deze twee reizigers even volgen, dan valt je meteen wat op. Ze zijn namelijk druk met elkaar in gesprek. En niet op de manier zoals je dat als wandelaars wel eens doet. Dat je ogen gericht hebt op de weg en ondertussen wissel je van gedachten. En misschien dat het ook alleen maar gaat over wat koetjes en kalfjes. Nee, deze twee reizigers die zijn met elkaar in discussie. In een stevig gesprek. Er is echt iets wat hen bezighoudt. En waar ze het over moeten hebben met elkaar. En als we wat dichter bij hen komen, gemeente, dan horen we ook waarover het gaat. Want ze spreken over alles wat ze in de afgelopen dagen in Jeruzalem hebben meegemaakt. En wat dat nou ook allemaal te betekenen heeft. 3 dagen geleden was het zo erg geweest. Mogelijk hebben ze er zelf ook ergens bij gestaan. Ergens in de verte, bij die executieheuvel Golgotha. En in hun oren horen ze nog de doffe klappen van de hamer op de spijkers, waarmee hun heiland, hun meester, Jezus, aan het kruishout werd geslagen. En mogelijk hadden ze vanuit de verte gezien hoe langzaam die kruispaal overeind werd gezet. En hoe urenlang de heiland daar hing. Hun meester, dat was hij, hun meester. Jezus de Nazarener. En nu hing hij daar, machteloos. Terwijl ze hem in de tijd daarvoor toch hadden leren kennen, juist als de machtige, als een profeet, zoals er nog nooit geweest was. Machtig in werken en woorden voor God en voor heel het volk. In Jezus hadden ze iemand herkend, gemeente, die hen de weg had gewezen. De weg naar Gods koninkrijk, naar God zelf toe. Met woord en daad had hij het verkondigd. Maar nu was het zo duister geworden allemaal. En met al die donkere beelden in hun hoofd en in hun hart zijn deze twee mannen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs terug naar huis. Met de vertwijfeling, de verwarring en de wanhoop. Die verschrikkelijke gedachte dat ze kennelijk mis hebben gezeten. De verschrikkelijke gedachte, gemeente. En ze kunnen er maar niet over uit. Ze zijn er met elkaar over in gesprek. Dat ze zoveel hoop hadden gehad van hem. zoveel geloof ook in hem, zoveel vertrouwen op hem hadden gesteld, dat hij, Jezus, het zou zijn die Israël zou verlossen. De Messias die was verwacht in het Oude Testament. De verlosser voor Israël en zelfs voor de hele wereld. Ze hadden het zo gehoopt. Dat hij het zou zijn die er een einde aan zou maken. Aan al die narigheid, aan al die ellende, aan de overheersing die er is door de Romeinen. Dat hij vrijheid zou schenken en Israël zou verlossen en dat Gods volk weer zou mogen leven onder de volle vrede en de volle zegen van God. En dat er veelbelovend uitgezien, want Jezus, hij had blinden weer het gezicht teruggegeven en lammen die konden weer lopen. En doven konden weer horen. En je zag de verlossing zich een baan breken. Gewoon op aarde. Daar in Israël. Zo heerlijk. Zo groot. Zo veelbelovend. Maar nu zijn hun ogen bevangen door het duister. En het zijn zwarte puzzelstukjes die op geen enkele manier nog in elkaar passen. De verwarring is compleet. En ze komen er niet van los, van die beelden van Golgotha. Want zo staat het er letterlijk in vers 16. Er staat in onze vertaling dat hun ogen gesloten gehouden werden en dat ze Jezus niet herkenden. Als je het heel letterlijk leest, staat dat er hun ogen gevangen worden gehouden. En dat ze Jezus niet herkenden. Ze zitten gevangen in iets waar al hun focus op ligt. En ze komen er maar niet van af. Het is de ban van de wanhoop en de teleurstelling. Deze twee. Misschien vader en zoon. Ja, als het vader en zoon zou zijn geweest. Ik zei u net al, het is hoogst onzeker. Maar laten we het ons even veroorloven. Om ons dat even voor te stellen. Even wat in te vullen. Hoe zou dat gesprek dan zijn gegaan? Dat dan die vader tegen zijn zoon zou hebben gezegd: joh, misschien komt het nog goed. Maar dat die zoon dan met een lichte spot naar zijn vader zou hebben gekeken. Ja, pa, hoe kan je dat nou zeggen? Je was er toch bij dat hij stierf? En je hebt toch gehoord dat hij in een graf is gelegd door Jozef van Arimathea? Pa, je moet echt bij zinnen komen. Je gelooft toch zelf niet dat er nu nog iets veranderen kan? En dat dan die vader even zou hebben weggekeken. Even zou zwijgen. En dat hij zou hebben willen zeggen en het hebben willen herhalen. Ja, maar jongen, misschien kan het toch nog. Maar dat hij de woorden niet meer over zijn lippen kan krijgen. Want dat er ergens diep in zijn hart de woorden van zijn zoon resoneren. En dat hij hem eigenlijk gelijk moet geven, al wilde hij het niet. Met deze Emmausgangers hebben Jeruzalem de rug toegekeerd. En zo is het. Met elke stap die ze zetten, zijn ze eigenlijk op weg bij Christus vandaan, bij dat gehoopte koninkrijk van God vandaan. En elke stap die ze zetten, gemeente, dat is als het hart van een jongere die het in zijn of haar jeugd allemaal heeft meegekregen en aan de tafel werd en wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden en kerkgang is de normaalste zaak van de wereld, maar in het hart van die jongere vindt een strijd plaats, een discussie. En zeker, dat is soms de leeftijd, 12, 13, lagere school gehad, middelbare school begonnen. Jongelui, jullie herkennen dat vast. Actief op social media en internet als het orakel dat overal een antwoord op weet. Niet alleen voor je werkstuk geschiedenis of aardrijkskunde, maar ook voor allerlei andere vragen. Van wat is nou normaal, de norm? Of wat zijn nou de waarden, normen en waarden? Wat is waardevol? Elke stap die reizigers zetten, Gemeente, het is als wat er in het hart van die oudere jongeren gebeurt. Die de catechisatie tot zijn 16e volhield. En toen kreeg je hem er niet meer naartoe. Of die jongeren van 19, 20. En je hebt net verkering gekregen. Maar je bent nou op weg naar de uitgang van de kerk. Misschien in ieder geval de uitgang van de gemeente. Jongeren, herkennen jullie in je eigen hart iets ervan? Van wat die Emmausgangers met zich meedragen? Die wanhoop, die knagende twijfel. Zou het nou echt? Kan eigenlijk niet, hè? En dat geloof van vroeger? Die zondagen van toen je klein was? Ja, mag ik het zo zeggen? Die Jezus van vroeger. Dat die het niet meer is. Dat nu je ouder geworden bent en jezelf over dingen bent na gaan denken, er zoveel vraagtekens zijn gekomen. En twijfels. En dat je het misschien ook gewoon helemaal heel erg moeilijk vindt allemaal. Ook als het over de inhoud van het evangelie gaat. Dat Jezus zou zijn opgestaan bijvoorbeeld. Is hij toch niet gewoon in het graf gebleven? Is dat niet een beetje te wonderlijk? En dat het voor jou in ieder geval, dat hij voor jou in ieder geval niet echt leeft. Niet zoals je dat bij anderen ziet misschien. Of zoals je dat bij anderen misschien ook juist wel mist. Als die twee reizigers vader en zoon zouden zijn geweest, zou die zoon dan misschien niet dat ene moment hebben opgemerkt. Dat hij in de ogen van zijn vader die vonk van twijfel zag komen. Maar die jongeren, jullie zijn daar, jullie hebben daar een feilloze antenne voor. Een feilloos gevoel voor of wat er gezegd wordt echt is. Of dat er een leegte achter schuil gaat. En dan kunnen je ouders het mooi zeggen, of dan kan ik als dominee het mooi zeggen, of een ouderling, of een diaken. Maar het komt op een of andere manier niet bij je binnen. Gewoon omdat je het niet voelt, omdat je het niet ervaart, dat het echt is. Mag ik jullie vragen? Ben je stappen aan het zetten? Van Jeruzalem naar Emmaus. Weg van de stad van vrede. Jeruzalem, waarvan de mensen zeggen dat je daar de vrede, de echte vrede kunt vinden. De vrede voor je hart. De zin voor je leven. En u, ouder of oudere, wat is de beweging van uw hart? Is er een middelpunt zoekende kracht in uw leven? Een kracht die op zoek is naar Christus? Naar Hem als de weg, de waarheid en het leven? Naar genade, naar echte onvoorwaardelijke liefde en ontferming? Is er een middelpunt zoekende kracht naar licht in het duister van je zondaarsbestaan? Of is het een middelpunt vliedende kracht? Weg van het centrum. Van waar het ook in de kerk om gaat. Christus als de koning van de kerk. Weg van zijn koninkrijk. Naar de rand. Of nog verder. Hoe staat het ermee? Weet je, deze reizigers die laten Jeruzalem achter zich. Dan opeens is er iemand die ook met hen oploopt. Dat is het tweede pastoraat. Wonderlijk hoe dat gaat. Hij is er opeens, die man die ze eerst helemaal niet herkennen. Want hun ogen worden gevangen gehouden door al dat duister en al die ellende wat ze, en al die vragen waar hun hart vol van is. En dan wil ik vanmorgen, gemeente, de vinger leggen bij de manier waarop Jezus met die twee reizigers omgaat. We hebben vanmorgen speciale aandacht voor de start van het jeugdpastoraat in onze gemeente. Straks zullen we daar in het gebed ook aan denken. De jeugdpastoraalwerkers die hier voorin zitten, achter de diakenen, de twee voorste rijen. En ouders, nou kan het zomaar zijn dat u denkt, Wat gaan die nou doen? Gaan die nou met mijn zoon of dochter straks in gesprek en dat zij dan doen wat ik eigenlijk wil en moet doen? Praten over die dingen. En wat dan soms ook zo ingewikkeld kan zijn. En dat dan je tieners misschien wel allerlei dingen gaan vragen en zeggen tegen hen. Dingen misschien ook die je wel liever binnenshuis zou houden. Ja, gemeente, u kunt op de zondagsbrief lezen die uitspraak: It takes a church to raise a child. Naar een Afrikaans gezegde, al wel eens eerder aangehaald hier. Ouders zijn zo belangrijk. U heeft een belangrijke taak. De belangrijkste. Maar je kunt niet alleen. Allereerst al niet zonder de zegen van de Heer. Zonder zijn geest. Maar ook niet zonder andere hulp. Daar wil de geest ook gebruik van maken. En u hoeft het ook niet zonder anderen te doen. Er wil iemand mee oplopen. Ernaast gaan staan. Dus laat er geen wantrouwen zijn, maar vertrouwen. Hier op de weg naar Emmaus is het de Heere Jezus zelf. Die gaat oplopen met die twee reizigers. Hij is er gewoon. Ja, gemeente, dat is het eerste wat opvalt aan wat Jezus hier doet. Vier dingen over dat pastoraat. Dat pastoraat van Jezus. Kenmerken. Voor goed herderschap in de gemeente. Voor ambtsdragers. Voor jeugdpastoraal werkers. Maar voor ons allemaal. In hoe we met elkaar omgaan. Hoe we er voor elkaar mogen zijn. Ja, dat is het eerste. Er dus gewoon zijn. Ze hebben er niet om gevraagd. Ze hebben niet om zich heen gekeken, die twee Emmausgangers. Is er iemand met wie we deze dingen kunnen bespreken? Is er iemand die ons raad kan geven? Iemand die ons uit al die vragen omhoog kan trekken? Nee, dat doen ze natuurlijk niet. Dat doe je ook niet zomaar, toch? Wie gaat er nou zijn hart luchten bij een wildvreemde? Maar Jezus gaat naast hem lopen. En hij past zijn snelheid aan. Aan hun tempo. Hij gaat mee in de lengte van de passen die zij zetten. Hij is er gewoon. Is dat niet wat jullie als jeugdpastoraal werkers nou mogen gaan doen? Te gewoon vooral is maar zijn. Voor de jongeren in de gemeente. En een stukje met hen oplopen op hun levensweg. In hun tempo, bij hen aansluiten. En ja, dan ook maar eens vragen. Want dat is het tweede wat Jezus doet. Een open vraag stellen. Vers 17, hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er bedroefd uit? Weet je, daaruit blijkt nou dat Jezus hen ook echt ziet. Hij ziet hun droefheid. Hun verdriet. Hij ziet die bedrukte gezichten. En hij vraagt: joh, wat is er? En waar hebben jullie het over? Wat ligt er op jullie hart? Vertel eens. Jongeren, als die vraag aan je gesteld zou worden, hè, hoe zou je dat vinden? Door iemand die je verder niet zo heel goed kent. Vast en zeker dat je je dan heel ongemakkelijk voelt. Maar stel nou dat je dan toch gaat praten. Zoals Kleopas dat ook gaat doen. En weet je, dan mag je in het begin ook best nog wel een beetje kribbig zijn. En dat het wat ongemakkelijk is allemaal, dat je het laat blijken. Want Kleopas die zegt in vers 18, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn. Ik weet niet hoe dat op u overkomt, gemeente, maar ik vind dat nou niet echt een beleefd antwoord. Met nette woorden zegt Kleopas toch eigenlijk dat ik maar een rare vraag vind. Weet u dat niet? Bent u zo onwetend van wat er in Jeruzalem gebeurd is? Het is ondenkbaar toch? Het is allemaal in het openbaar gebeurd. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ontsteekt hij dan in woede? Zet hij Kleopas op zijn nummer? Jij moet eerst eens manieren leren. Om bij een vriendelijke, belangstellende vraag zo te reageren? Nee. En gemeente, Jezus die verdraagt dat. Hij negeert de toon en hij vraagt eenvoudig weg: welke dingen dan? Dus nog een keer, een uitnodiging. Vertel nou eens, Kleopas. Gemeente, waarom doet Jezus dat? Hij weet toch wat er is gebeurd? Hij kan toch ook zeggen, ja Kleopas, je hebt ook gelijk. We hoeven het er eigenlijk niet over te hebben. Ik weet wel wat er is gebeurd. Ik weet ook wat jullie dwars zit. Ik weet wel wat er in je hart leeft. Het is natuurlijk dat jullie zo wanhopig zijn geworden. Omdat je hoop de grond in is geboord. En dat je zit met allerlei vragen en twijfel. En over die vrouwen die naar het graf waren gegaan. En dat ze hadden ontdekt dat Jezus zou zijn opgestaan. En dat je het eigenlijk niet geloven kunt. Dat je het eigenlijk maar vreemd vindt allemaal. Is dat nou geloofwaardig of niet? Ja, gemeente, Jezus die zou dat allemaal hebben kunnen zeggen. Maar hij stelt alleen maar een vraag. Hij komt niet meteen met zijn eigen verhaal. Hij vraagt uit. Zo belangrijk in het pastoraat. Vragen. Zo met elkaar omgaan in de gemeente ook. Belangstellend vragen. En dan misschien ook nog eens doorvragen. Maar welke dan? Wat dan? Dat is nou zo heerlijk aan gemeente zijn. Je hoeft niet te blijven zitten met alles wat er in je leeft. Je mag het delen. Het mag eruit. Het mag van je hart af. U mag het delen met elkaar. En vooral natuurlijk ook. U mag het delen met Christus. Er is bij hem ruimte om naar hem toe te gaan met al die dingen, al die twijfels en vragen die er in ons hart kunnen leven. Zelfs met onze aanvankelijke weerstand. Ons ongemak. Misschien heeft u dat niet alleen ten aanzien van mensen, maar ook wel ten aanzien van de Heer Jezus. Dat je het nou zo ongemakkelijk vindt om in je gebed nou echt te zeggen wat er is. En dat je dan zegt, u weet het toch wel, Heere? Maar dat Jezus dan vraagt, ja wat dan? Zeg het eens. Beleid het eens. Dat mag, gemeente. Gaat u zo vertrouwelijk met hem om. Als je naar hem zoekt, naar hem tast. En ook als u hem vond in uw leven. Is uw leven dan een leven op je knieën voor hem? Wij doen dat niet zo gemakkelijk. En dat komt omdat er zoveel weerstand bij ons zit. Weet u hoe Luther de zonde omschreef? Als dat je in jezelf gebogen bent. In jezelf gekeerd bent. Dat je dus naar binnen kijkt. En bij de dingen van jezelf blijft. En telkens maar weer in dat cirkeltje blijft ronddraaien. En om daar nou uit te breken, gemeente, daar is het brekende, bekerende werk van de geest voor nodig. Maar een enkele vraag kan de opening al zijn. Welke dan? Kleopas. En dan kom ik bij de derde karaktertrek van Jezus' pastoraat. Kleopas die lucht zijn hart. En wat zegt Jezus dan? Zegt hij dan, nou Kleopas, je hebt gelijk ook. Het is ook allemaal niet gemakkelijk. Het is ook allemaal niet zo zeker. Hè? Zo zeker meer als vroeger. Toen Jezus er nog gewoon was. En gaat Jezus dan met hem meepraten? Ja, je hebt het eens, dat is een valkuil. Dat je gaat meepraten met de ander en hem of haar alleen maar bevestigt. En dat je het signaal afgeeft, ik snap jou heel goed. En je hebt ook gelijk en dat het dan is. Kijk, dan loop je misschien wel in de pas met Kleopas. Maar dan ben je toch geen goede herder. Geen goede pastor. Waar eerst Kleopas nogal kribbig naar Jezus toe reageerde, daar reageert Jezus nu naar hem toe met een vermaning. Vers 25. O onverstandige en trage van hart. Dat u niet gelooft. Al wat de profeten gesproken hebben. Jezus draait er niet omheen, gemeente. Hij is heel eerlijk met ons. Zo moet het ook zijn in pastoraat. Eerlijkheid. Terechtwijzing. Accepteren we dat? Als een ouderling op huisbezoek komt. Of als iemand van de jeugdwerkers straks tegen jouw jongeren zegt. Joh, jij zegt dit nou. Maar zo heb je toch niet geleerd? Of heb je nou je Bijbel al eens gelezen? Wat staat er daar nou over, over deze dingen? Leef je daar nou zomaar aan voorbij? Vergeet je nou zomaar wie God is? Wie Jezus is? Moet dat niet anders? Hoe gaan we daar dan mee om? Laat je je dan leiden? Hier is het Jezus zelf, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel klinken allerlei vermaningen. Door ambtsdragers, apostelen, ouderlingen in de gemeente, ook door anderen. Vermaning. Met de Jezus, die loopt eerst een stuk op met de reizigers, laat hen hun verhaal doen. En pas als dat gebeurd is, is er ook ruimte om eerlijk te zijn. Pas dan. Maar dan is er ook die terechtwijzing. Ja, daar blijft het niet bij, want dat is dan het vierde, de vierde karaktertrek, het kenmerk van dat pastoraat. Vervolgens gaat Jezus de Bijbel open doen. En hij begint bij Mozes en de profeten en hij legt hen uit dat in de schriften van het Oude Testament al geschreven staat dat de Christus, de Messias, zo moest lijden en sterven en zo in zijn heerlijkheid zou ingaan. Dat is het vierde kenmerk. Bijbel open doen in pastoraat. Een vriendelijk, bemoedigend woord, een hand op een schouder, dat is belangrijk en waardevol. Oplopen met de ander. En ook eerlijkheid is goed. Als het liefdevolle eerlijkheid is. Maar dat heeft allemaal alleen maar kracht en betekenis als het voortkomt vanuit een open Bijbel. Die moet open. En dan staat Christus daarbij in het middelpunt. Want dat blijkt hier ook, het gaat om hem. Dat je hem kent. Dat moeten die Emmausgangers leren. Ze moeten hem leren kennen in zijn lijden en opstanding. Dat is de kern van het evangelie immers. Dat hij moest lijden en sterven. Dat hij deze weg moest gaan. Namelijk om onze zonde. Omdat wij zondaren zijn die verloren gaan als hij ons niet uit die diepe put omhoog haalt en ons redt. Alleen langs die weg is er redding en heil. De weg van het kennen van hem in zijn sterven, in de betekenis van wat daar op Golgotha is gebeurd. Dat je niet alleen maar blind staat op dat erge dat hij daar sterft. Op dat zwarte. Maar dat je tussen het zwarte door gaat lezen. En dan hem ziet. Zijn naam leert spellen. Jezus. Redder. Verlosser. En dat je hem ook leert kennen in de kracht van zijn opstanding. Opdat ook wij zouden opstaan. Dat we ons zouden bekeren. Dat je je oude leven zou afleggen. Tot hem de toevlucht zou nemen. En hem zou vragen. Heere God, geef mij toch een nieuw leven. Dicht aan uw hart. Opdat ik niet verloren ga, maar eeuwig leven mag. Ja, opdat ik u de eer mag geven. Opdat ik de vreugde, de blijdschap mag vinden in u. Kijk, bij die Emmausgangers gebeurt dat ook. Dat brengt ons bij het derde punt, brandende harten. Want als Jezus zo met hen in gesprek is, dan gebeurt er wat bij hen van binnen. Als ze even later erop terugkijken, dan zeggen ze tegen elkaar, vers 32, was ons hart niet brandend in ons? Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Hun harten zijn gaan branden. En gemeente, als we nou in navolging van Christus, die zelf de goede, de grote herder is van de schapen, maar zo ook het pastoraat in de kerk mogen inrichten, dan is daar dus zegen op te verwachten. En die zegen is dit, dat harten gaan branden voor hem. Voor zijn dienst. Voor zijn koninkrijk. Voor hemzelf. In zijn heerlijkheid. In de heerlijkheid van zijn volbrachte werk aan het kruis. Nu de Emmausgangers hem hebben herkend, begrijpen ze het opeens. Ik laat even liggen vanmorgen hoe dat is gegaan. Maar ze herkennen hem. Hij was het, Christus. Hoe hebben ze het niet kunnen zien? Ja, ze waren zo gefixeerd op dat zwart. Op dat duister. Maar nu zien ze het. Ze zien hem in de betekenis, de kracht van zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Pas nu, gemeente, begrijpen ze dat hij veel meer is dan een profeet die de weg naar God toewijst. Maar die weg moet je dan vervolgens wel zelf gaan, in de weg van gehoorzaamheid. Hij is de verlosser in eigen persoon. Hij is de verzoener van hun zonde en schuld. Hij is het die het pak van hun duisternis en onreinheid en verlorenheid op zich heeft genomen. En die heeft gezegd, en nou heb ik alles volbracht. Nu pas zien ze het en begrijpen ze het. En er gebeurt wat in hun hart. Toen hij tot hen sprak en de schriften opende. Gemeente, als je dat meemaakt, heb u dat wel eens meegemaakt? Dat de Bijbel nou echt voor je open ging. Dat God zelf tot je ging spreken. Dat je dat wonder meemaakte. Dat het niet meer mensen waren. Maar dat het de Heere zelf was. Zo nabij. En dat er van binnen iets gebeurde. Dat het je raakte, dat het je veranderde. Dat het je bezwaren opeens wegnam. En je hield alleen nog maar die diepe verwondering over. Voor zijn onbegrijpelijke liefde en trouw voor zondaren. Die diepe vrede, dat hij het ook voor u, voor jou, wilde goedmaken. Aan het kruis werd geslagen. En dat je nou mag opstaan. In zijn kracht. De strijd aan mag binden met de zonde en achter hem aan mag gaan. Hem mag gaan volgen. Alleen maar omdat hij ook u en jou er zo graag bij heeft. En dat gebeurt nou bij die reizigers. Dat is nou het werk van de geest. Die geest hebben we zo nodig. En zoals we in dit gedeelte leren, daar schakelt hij dus mensen bij in. Ja, hier in deze geschiedenis een heel bijzonder mens. Jezus in zijn verheerlijkte gedaante. Zoals hij bij hen loopt. Maar vanmorgen bidden we ook voor onze nieuwe jeugdpastoraal werkers. Of de geest hen nou zo wil gebruiken. Om naast jongeren op te lopen. En met woorden van Luther. We gaan ze straks ook nog zingen. Als Christus voor hen te mogen zijn. Als Christus. Niet Christus zelf, maar als Christus. En mag ik u dan wat vragen, gemeente? Mag ik jullie wat vragen, jongen? Om Christus wil. Wil je daarvoor openstaan? En uw ouders? Wilt u deze broeders en zusters toelaten in het leven van uw tiener? It takes a church to raise a child. Er is een kerk voor nodig om een kind groot te brengen. We hebben elkaar nodig. Juist vandaag, nu het niet meer vanzelfsprekend is, en al minder vanzelfsprekend is om in hem te geloven en hem te dienen en je leven aan hem te wijden. Komen wat dat betreft al meer in de branding te staan. Maar in die branding heb je begeleiders nodig, goede zwemmers, die degene die nog aan het oefenen zijn, zullen doorheen kunnen helpen. Zodat je een brandend hart krijgt. Een hart dat van harte, geheel en al, verbonden raakt aan Christus. Hem leert kennen, hem leert liefhebben, leert vertrouwen. Hem leert volgen, leert gehoorzamen. En ja, dan kan het zijn dat je met een jeugdpastoraal werker spreekt, maar dat eigenlijk Jezus zelf met je in gesprek is geraakt, door zijn woord heen. Omdat hij als de goede herder ook jou wil leiden op zijn wegen. En je erbij wil halen. Want tenslotte nog kort het vierde, verbondenheid. Kijk wat er met Kleopas gebeurt en zijn reisgenoot. Zodra ze zich realiseren dat het Jezus was die met hen sprak, staan ze op. En je vraagt je af waarom Lucas dat er nou weer heeft bijgezet. Waarom staat er niet gewoon dat ze teruggaan naar Jeruzalem? Nee, ze staan op en keren terug naar Jeruzalem. Maar is dat niet omdat Lucas hier nou wil duidelijk maken dat hun leven vanaf dit moment, vanaf deze dag, een totaal andere invulling krijgt? Ze staan op. Geen middelpunt vliedende kracht meer, maar een middelpunt zoekende. Ze staan op vanuit hun wanhoop en vertwijfeling en ongeloof en blindheid. Uit hun traagheid ook. Dat is bekering. Volgt op wedergeboorte. Een brandend hart. Door de geest gewerkt. En ze gaan terug naar Jeruzalem. Niet meer met de rug er naartoe. Maar met je gezicht erheen. Op reis naar Jeruzalem. En als ze in Jeruzalem zijn aangekomen, zoeken ze de discipelen op en de anderen die bij hen zijn. Ja, daar wil je dan zijn. Bij degene die datzelfde geheim hebben ontdekt. Namelijk dat Jezus de levende is. Ook vandaag. En dat hij met je spreekt onderweg. Hier in de kerk. Vanuit zijn woord. En dat hij, omdat hij nou de levende is, die tegelijkertijd dood was en stierf in onze plaats, levensveranderend werkt en zijn genade en vrede wil geven. Dat deel je dan met elkaar. Samen delen ze in het goede nieuws van het evangelie. De Heere is werkelijk opgewekt. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Gemeente, dat mag nou ons verlangen zijn. Dat jong en oud in de gemeente. Dat we dit gemeenschappelijk hebben. Dat dit onze verbondenheid is. Dat we samen delen en leven bij dit evangelie. En dat ook nieuwe generaties het horen en krijgen overgedragen, erin gecoacht worden. Om de weg naar Jeruzalem, naar het hemels Jeruzalem, te vinden en te gaan. En daarom zijn we dankbaar met jullie, jeugdpastoraal werkers, om dat handen en voeten te geven. We bidden jullie daarin God zegen toe vanmorgen. Laten we zo ook met elkaar om leren gaan, gemeente. Laat dat onze gemeente mogen stempelen en tekenen. En dat je dan samen kunt zingen. Zullen we het samen gaan doen? Met Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Want hij is de levende. En uw eer, terwijl gij mij uw bijstand, pastorale bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood. Amen. Laten we bidden en danken. Heere, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst, waarin uw woord openging. En u, Heer Jezus, vanmorgen met ons opliep op onze levensweg. En u opende de schriften en u liet ons iets zien, Heere, van waar het om gaat in uw koninkrijk. En waar het daarom ook mag, waarom het ook mag gaan in de kerk, de zichtbare gestalte van dat koninkrijk in deze wereld, zoals ook wij gemeente zijn. En wij willen u danken, Heere, voor de jeugdpastoraal werkers die aan het werk mogen gaan in onze gemeente om, zoals u dat deed, Heer Jezus, in navolging van u ook op te lopen met onze jongeren. Heere, wij bidden ook voor de jongeren. Er komt zoveel op en af. Het kan soms zo moeilijk zijn om je weg, de koers van je leven te bepalen. Om te ontdekken, Heere, wie je bent, wie wij mogen zijn ook voor u. Heere, wilt u de jeugdpastoraalwerkers wijsheid geven, de wijsheid van uw geest. Wilt u hen ook geduld geven? Wilt u hen volmaken van uw woord en uw geest, opdat ze van daaruit ook kunnen doorgeven? Heere, geef hen ook moed om op het juiste moment en op de juiste manier jongeren ook terecht te kunnen wijzen als het nodig is. Wilt u ze kracht geven, Heere, om de verantwoordelijkheid die ze misschien ook wel op zich voelen drukken te kunnen dragen? En geef, Heere, dat ze zo ook tot zegen mogen zijn in de gemeente. En wilt u hen ook zelf zegenen vanuit de taak die u hen wilt geven? Heere, wees zo met hen. En we willen ook bidden voor anderen die actief zijn in het jeugdwerk. Wij willen u bidden, Heere, of u wil zijn met de coaches van de catechese, met de leden van het jeugdteam, met leiding van jeugdclubs, jongensclubs, meisjesclubs, van de verenigingen en ook alle deelnemers daar. Heere, wilt u met uw geest aanwezig zijn en al dat wat gedaan mag worden ook bekronen met uw zegen. Heere, wij willen u bidden voor de nood in Oost-Afrika, waar zo'n vreselijke sprinkhanenplaag is uitgebroken. Wij willen u bidden, Heere, voor al degenen die daardoor getroffen zijn. Wilt u hen toch weer hoop geven? En geef dat er, dat de hulp die gegeven wordt, ook vanuit de ZOA, ook mag bijdragen daaraan. Zegent u degenen die daar ook actief zijn. En wilt u onze gaven die we mogen geven op deze dag ook voor dat werk zegenen? Heer, wij willen u bidden voor ons als gemeente ook in de komende week. Als in de aankomende week er een doopgesprek mag plaatsvinden met doopouders die hun kind ten doop mogen houden. Wij willen u bidden, Heer, of u ook een goede en gezegende bijeenkomst wil geven. Wij willen u bidden voor de verenigingen die samenkomen. We willen u bidden, Heere, voor bezoeken die worden gebracht. Wilt u ook ambtsdragers de wijsheid geven van uzelf, Heer Jezus? Zoals we daar vanmorgen ook iets van hebben gehoord in uw woord, ook de pastorale wijsheid in de gesprekken die we voeren, de huisbezoeken die worden gebracht. Heere, wilt u ook het werk van de diaconie zegenen in de hulp die ze mogen geven in en buiten de gemeente? Heer, wij willen u bidden of u zo met ons wil zijn. Wilt u deze zondag een gezegende dag laten zijn, Heer, tot waarin we de eer van u mogen bedoelen, in, ook in de rust die we mogen ontvangen, dat we ons mogen toewijden aan u. En wilt u ons daartoe ook weer samenbrengen vanmiddag, als opnieuw uw woord zal worden bediend. Heer, wij willen u bidden of u genadig verzoening wil doen over al datgene wat niet naar uw wil is geweest. En hoor naar onze gebeden in de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot weerklanklied 264, alle vijfde coupletten. En om dat ook met aandacht te blijven zingen, en ook in verband met deze bijzondere dienst van morgen, zingen we dat in beurtzang. Dat wil zeggen dat het derde vers door de heren wordt gezongen en het vierde door de dames, de overige versen uiteraard door ons allen. Weerklank 264 zingen wij nadat we onze gaven hebben gegeven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.